Goedemiddag gemeente, ouderen en jongeren, gasten en allen die nu of later met ons meeluisteren. In deze middagdienst zal dominee Van der Zwaag ons voorgaan. De schriftlezing is, net zoals vanmorgen, uit Daniël hoofdstuk 5, maar nu de versen 17 tot en met 30. Mededeling namens de kerkraad, als aanvulling op de zondagsbrief, willen we nog wijzen op de noodhulpcollecte voor Irak volgende week zondag. Die we van harte aanbevelen. Voor de slotzang wordt 2 keer gecollecteerd. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. En de tweede voor de kerkelijke kassen, met name de emerituskas. Na de dienst is de collecte bij de uitgang voor het bouwfonds. We zingen nu eerst Psalm 103, vers 1 en 5. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar Psalm 27, het derde en het vijfde vers gaan zingen. Psalm 27, vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en zijn schone dienst aanschouwen. En het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. En dat wil ik en dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Aardse machten, looft den Heer. Geef de Heere sterkte en eer. En dat de lof van 's hoogste naam aller grote roem beschaam. Dat is het eerste vers van Psalm 29. En het zesde vers van deze psalm is: looft een Heer die wonderen werkt en Israël zijn volk versterkt. Deze beide versen willen we gaan zingen nadat we ons geloof hebben beleden. En dat in samenspraak en in navolging van de kerk van alle tijden en plaatsen. We spreken in ons hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag doen we de Bijbel open bij Daniël hoofdstuk 5 en we lezen nu vanaf het 17e vers. Daniël 5 vanaf vers 17 tot en met vers 30. Toen antwoordde Daniël en zei in de tegenwoordigheid van de koning: houd uw geschenken voor uzelf. Geef uw beloningen aan een ander. Toch zal ik nu het schrift voor de koning lezen, en de uitleg ervan zal ik hem laten weten. Wat u, o koning, betreft, de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koningschap, grootheid, eer en majesteit gegeven. Vanwege de grootheid die hij hem had gegeven, beefden en sidderden alle volken, naties en talen voor hem. Hij doodde wie hij wilde en hij liet in leven wie hij wilde. Hij verhoogde wie hij wilde en hij vernederde wie hij wilde. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed, werd hij van zijn koninklijke troon gestoten en heeft men hem zijn eer ontnomen. Hij werd uit de mensenwereld verstoten. Zijn hart werd gelijk aan dat van de dieren en zijn verblijf was bij de wilde ezels. Men gaf hem gras te eten, zoals aan runderen. Zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God, de Allerhoogste, heerser is over het koningschap van de mensen en daarover aanstelt wie hij wil. Wat u, Belsazar, zijn zoon betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. U hebt zich verheven tegen de Heere van de hemel, want de voorwerpen van zijn huis heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken en u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God in wiens hand uw adem is en aan wie al uw paden toebehoren niet verheerlijkt. Daarom is door hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. Dit is het schrift dat werd geschreven. Menee, menee, tekeel, uvarzin. Dit is de uitleg van de woorden. Menee, God heeft de dagen van uw koningschap geteld. Hij heeft er een einde aan gemaakt. Tekeel, u bent gewogen in de weegschaal. En u bent te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld. Het is aan de Mede en de Perzen gegeven. Toen beval Belsazar dat ze Daniël in purper moesten kleden, met een gouden keten om zijn hals, en dat ze van hem moesten uitroepen dat hij als derde in het koninkrijk zou heersen. In diezelfde nacht werd Belsazar, de koning van de Chaldeeën, gedood. Tot zover. Wij willen, voordat we dit gedeelte met elkaar willen overdenken, eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Wij willen dankzegging doen voor en met broeder Alex Diepeveen, die na een poosje weer in de kerk kan zijn. Een aantal weken geleden is hij van de trap gevallen en we zijn dankbaar dat de Heer hem bewaard heeft. En nu is hij weer zo ver hersteld dat hij vanmiddag weer bij ons in de kerk kan zijn. We willen ook voorbidden doen voor de scholen. De scholen die hopen morgen allemaal weer te beginnen. En ook daarvoor willen we de Heer bidden om zijn zegen. Laten we samen zijn aangezicht zoeken. Met de dichter van Psalm 27 mee hebben wij vanmiddag gezongen: ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En dat is toch eigenlijk ook de enig juiste houding die ons past vanmiddag, Heren. Als we zoals gemeente weer samen zijn, hier in uw huis of thuis meeluisterend, dat we dan die houding hebben van: ik zoek die zegen bij u, o bron van troost en van licht. We mogen het ook bij u zoeken, toch? Heren, u wilt toch tot ons spreken, ook vanmiddag weer. We hebben de schriften geopend en u wilt toch tot ons spreken door de schriften. Heren, wilt u geven dat de verkondiging vanmiddag ook door ons verstaan mag worden. Dat we de boodschap tot ons mogen nemen. Als die tot bemoediging is, dat we daar ook troost uit mogen putten. Maar als die tot waarschuwing is, dat we ons dan ook werkelijk laten gezeggen. Heren, wilt u ook vanmiddag uw dienaar weer alles geven wat hij nodig heeft om de gemeente te onderwijzen? We zijn en we blijven diep afhankelijk van uw zegen. En daarom hebben we het vanmiddag ook met elkaar gezongen. Ik zoek die zegen alleen bij u, o bron van troost en van licht. We mogen vanmiddag als gemeente samen uw naam hartelijk ervoor danken, heren, dat een van onze leden weer in de kerk kan zijn, na een aantal weken dat niet te hebben kunnen doen, onze broeder Alex Diepeveen. We dragen hem ook van harte aan u op. We zijn dankbaar voor uw bewarende hand, dat hij ook weer mocht herstellen zo verre dat hij vanmiddag weer in ons midden is. Wilt u hem verder ook in uw gunst gedenken, en niet alleen hem, maar ook zijn vrouw, die ook herstellende is, wilt u ze samen uw gunst en uw genade doen ervaren in rijke mate. We willen samen vanmiddag voorbeden doen voor de scholen. Morgen, als u het geeft, zullen de deuren van de scholen weer opengaan. En dan zullen ook vele van onze jongeren weer naar school gaan en de lessen weer gaan volgen. Wilt u onze jongeren nabij zijn? Wilt u ze helpen en ondersteunen? Wilt u ze bewaren op weg naar school en weer naar huis? We dragen ook al de leerkrachten aan u op. En wil zo dat onderwijs dat gegeven wordt, wil dat zegenen, heren, met uw onmisbare zegen. We mogen vandaag onze gaven geven, in het bijzonder voor het werk van onze diaconie. We dragen dat werk ook van harte aan u op. U weet wat er gebeurt in stilte, in het midden van de gemeente, maar ook daarbuiten. En we vragen van u, heren, wilt u uw zegen erover geven? En dat ook onze diakenen in uw dienst, met raad en met daad, die liefde van u zichtbaar mogen maken en tastbaar mogen maken. Wil de broeders ook bij de voordeur uw zegen doen ervaren. Heren, we willen samen vanmiddag voorbeden doen voor christenen die vervolgd en verdrukt worden. En dan gaan onze gedachten in de allereerste plaats uit naar Irak, waar zulke verschrikkelijke dingen gebeuren. Het is vanmorgen ook even door de ouderling van dienst aangehaald voor de dienst. Volgende week hopen we een collecte te houden. En heren, wilt u geven dat ook alles wat er mag gebeuren om de mensen daar te helpen en bij te staan, dat het onder uw zegen mag geschieden. Wilt u uw kinderen bewaren, behoeden, sterken, standvastig doen blijven, ook al valt dat daar niet mee. Dat beseffen we. Wat een verschrikkelijke dingen. Heren, wilt u overal zijn waar brandhaarden zijn uitgebroken. En dat is op deze wereld op dit moment op zoveel plaatsen. Heren, het lijkt wel alsof de dingen zich verder ontwikkelen. Zoals u het in uw woord ook heeft gezegd. Dat naarmate dat de volleinding dichterbij komt. Dat ook de moeiten op deze aarde zullen toenemen. Heren, wilt u geven dat we als christenen dat zo mogen beleven en zien. En dat we meer en meer mogen verwachten. Het koninkrijk dat gekomen is en komen zal. Dat we meer en meer mogen uitzien naar de nieuwe aarde. Waarop de gerechtigheid zal wonen. En waarop niemand meer zal hoeven te zuchten. Onder welke moeite dan ook of welk verdriet. Heren, we bidden vanmiddag voor mensen in ziekenhuizen. Voor mensen in verpleeghuizen. Voor mensen die kwetsbaar zijn. Mensen die zorg nodig hebben. U weet wat er allemaal aan de orde is op deze wereld. Wilt u ze nabij zijn? En wilt u allen die zorg mogen geven? Wilt u die ook daarvoor de krachten blijven geven? En zo komen we samen tot u, Heren, om onze gebeden bij u neer te leggen. Onze harten te verheffen tot u. Tot u die koning bent. Die leeft en regeert tot in eeuwigheid. En die alles zult heen leiden naar het grote doel dat u voor ogen heeft. De voleinding, de nieuwe aarde, waarop de gerechtigheid zal wonen. Aanvaard onze gebeden, hoor ons en verhoor ons. Enkel op grond van de verdiensten van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die aan uw rechterhand als koning, als hoge priester is gezeten, uit genade, om zijnentwil alleen. Amen. Voordat we dat gedeelte van Daniël 5 met elkaar gaan overdenken, zingen we Psalm 37. En daarvan het derde, het negende en het negentiende vers. Dus Psalm 37, vers 3 en vers 9 en vers 19. Het uitgangspunt is vers 25 van Daniël 5. Dit is het schrift dat werd geschreven. Menee, menee, tekel, uvarzin. Als we dit gedeelte met elkaar overdacht hebben, zingen we uit Psalm 34, het achtste vers. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Maar hij ziet gunstig neer op hem die naar zijn wetten leeft. Gemeente, er wordt in Babel druk gefeest. En zelfs wanneer de vijand voor de deur staat, dan gaat men toch door met feesten. Babel kan niet zonder feest. Dat is nog wel te begrijpen ook, want Babel heeft niets anders dan feest. Als je verder niks hebt, dan kun je toch ook niet anders. Er wordt in Babel druk gefeest. Dat is vandaag de dag eigenlijk niet zoveel anders. Er worden allerlei festivals gehouden, mooie namen worden eraan gegeven. Dance Valley, Lowlands. Er wordt druk gefeest. En op sommige plaatsen komen jongeren heel veel bij elkaar om in vakantietijd te feesten. Bepaalde Spaanse plaatsen aan de costas, daar komt men alleen maar om te feesten. Zon, zee en juist. Er wordt druk gefeest in Babel. En als Babel feest viert, dan schroomt men niet om zich te vergrijpen aan de dingen die heilig zijn in Gods ogen. We hebben dat vanmorgen ook gezien. Die bekers uit de tempel van Jeruzalem, ze werden gebruikt om met wijn te vullen. En om de naam van de afgoden erbij aan te roepen. Vandaag de dag is het eigenlijk niet anders. Als er gefeest wordt, wordt vaak alles van God aan de kant geschoven. De naam van God wordt onteerd. De dag van God wordt niet gehouden. Ach, het gaat niet om God, het gaat om ons. Feesten, mensen, doorgaan met feesten. Want dat is het leven. Als God verschijnt op het feest van Babel, moet u eens opletten, moet jij eens opletten, dan is het gauw gebeurd. Als God verschijnt, en hij verschijnt er eigenlijk maar op een hele bescheiden manier. Hij laat alleen maar met zijn hand een paar woorden op de muur schrijven. Als God verschijnt, is het met het feest in één klap gebeurd. Dan verstomt Babel, dan wordt de koning in en in wit. Dan vraagt hij zich af, wat is dit? Hij voelt wel aan. Hier is een boodschap van de goden. En dan worden de mensen die er iets van zouden kunnen zeggen geroepen. Ze weten het niet. Daniël wordt uiteindelijk van stal gehaald, als ik het zo mag zeggen. En dan kan Daniël de verklaring wel geven. En dan blijkt het een aangrijpende verklaring te zijn. Waar een hele diepe boodschap in ligt voor de koning. Maar ook voor alle mensen die vandaag met Babel meefeesten. We willen het vanmiddag met elkaar overdenken. Ik heb als thema gekozen dat handschrift een teken aan de wand. Dat handschrift een teken aan de wand. Zie je vanmiddag Daniël staan daar in die grote zaal met die 1000 gasten, zie hem daar staan voor koning Belsazar. En als je hem daar ziet staan, dan zie je hem eigenlijk als een soort van een profeet. Iets statigs is er over hem. Hij straalt wat uit waarvan je zegt, ja, het is een man van Gods wegen. Daniel was op dat moment al zo'n 80 jaar. Dus dat is nogal een behoorlijke leeftijd. Maar zijn geest was zeer helder. En wat ik vanmorgen al zei, wat zal er veel in hem omgegaan zijn. Dat hij daar zo in die zaal staat. Dat hij daar al die mensen zo ziet feesten. Dat hij daar, om zo te zeggen, ook die verschrikkelijke dingen ziet. Men drinkt uit de bekers die gewijd zijn aan de heiligdommen van God in Jeruzalem. Maar wat zal hij aan de andere kant ook ontroerd zijn? God, zijn God, de levende God, die daar in die zaal niet wordt erkend. Die daar in de zaal eigenlijk wordt vertrapt. De levende God, die openbaart zich in het hol van de leeuw. En als de levende God zich openbaart, dan verstijven alle aanwezigen. Niemand weet meer iets te zeggen. Schrik slaat hen om hun hart. Daniel staat voor koning Belsazar. En hoor, daar gaat de koning tegen hem spreken. En de koning die spreekt eerst nog een beetje uit de hoogte. U bent toch Daniel, een van de ballingen die hier dus eigenlijk niet thuis hoort, maar iemand, een balling, dat is iemand die weggevoerd is. U bent uit Juda hier naartoe gebracht. U bent een vreemdeling hier, u hoort hier eigenlijk niet. Dat is hoogmoedig, hè, van die koning. Een balling bent u. Maar dan zegt hij, ik ben blij dat u hier bent, want ik heb over u gehoord dat de geest van de goden in u is. En dat u in staat zou zijn om deze dingen die hier nu gebeuren, om die te verklaren. Wat is dat toch eigenlijk aangrijpend? Wat is dat aangrijpend, die koning die zo Daniel vanuit de hoogte toespreekt, hoewel die eigenlijk geen reden heeft om dat te doen. Hij belooft Daniel ook nog gouden bergen. Hij zegt, als u die verklaring geeft, dan zult u een purperen mantel krijgen. U zult een gouden ketting om uw hals ontvangen. U zult de derde heerser zijn in het koninkrijk. De derde. Ik heb vanmorgen al uitgelegd dat Belsazar eigenlijk de tweede was, de onderkoning. Zijn vader was de eigenlijke koning, maar vanwege politieke redenen was hij het land uit. Dus Belsazar de tweede, en dan zegt hij, u zult straks de derde gaan worden als u de verklaring van het handschrift kunt geven. Maar Daniel heeft geen behoefte aan de geschenken van Babel. Hij heeft ook geen behoefte aan de beloningen en de eer van Babel. Hij zegt tegen de koning, houd die geschenken maar voor uzelf en geef die beloningen maar aan een ander. Hij is een werkelijke knecht van de Heere. Het gaat hem om de eer van God. Het gaat hem niet om hemzelf. De eer van God, daar gaat het hem om. Dat is waar deze Daniel van vervuld is. Daar is zijn hele leven op gericht. De eer van zijn God. En hij is ook een integer knecht van God. Want hij houdt niets achter. Hij moet nu moeilijke dingen zeggen. Hij moet dingen zeggen waarvoor hij, om zo te zeggen, zomaar kan worden gedood. Maar hij houdt niets achter. Hij spreekt tot de koning dingen die aangrijpend zijn, die veroordelend zijn. Daarin tekent dus ook weer de werkelijke knecht van God zich af. Hij spreekt zoals God hem te spreken geeft. Daniel begint te spreken en Daniel zegt, Ik wil graag een aantal dingen uit de geschiedenis met u doornemen, koning. Het is opvallend, en dat zal u of jou misschien ook opgevallen zijn in de schriftlezing, dat Daniël niet meteen komt met de verklaring van het teken. Dat hij niet meteen de woorden uitlegt en de woorden spreekt. Hij geeft eerst een verklaring uit het verleden en hij zegt ook wat hij van de koning vindt. En als je daar even over nadenkt, dan kun je dat begrijpen. Want weet je waarom hij dat nou doet? Daniël begrijpt dat de koning en al die 1000 mensen daar in de zaal, dat die aandacht voor hem hebben, net zo lang als die dat geheimschrift heeft verklaard. Hij heeft nu de mogelijkheid om te spreken. Nou, die mogelijkheid die neemt hij te baat. En dan gaat hij dus niet, om zo te zeggen, alleen maar dat teken verklaren. Maar dan gaat hij eerst bepaalde dingen uit de geschiedenis ook zeggen. En waarom doet hij dat? Om de koning toch ook op te roepen tot bekering. Ik vind dat ook weer een prachtige trek die ook in deze geschiedenis voorkomt. Ook in hoofdstuk 4. Voordat Daniël met de aankondiging komt van het oordeel van God, wil hij eigenlijk eerst de weg tot bekering laten zien. Het is hem te doen om de verandering van het hart van de koning. Hij wil niet dat de koning verloren gaat, maar dat de koning tot bekering komt en dus gaat leven. Ook daarin tekent zich de ware knecht van God. Daniël gaat spreken. Hij gaat, om zo te zeggen, de geschiedenis van de afgelopen jaren, die gaat hij even na. En wat zegt hij dan? In de allereerste plaats zegt hij: ik wil graag nog even terugkomen, koning Belsazar, op uw grootvader, koning Nebukadnezar. En die koning, Nebukadnezar, was een geweldige koning. Hij was een koning vol grootheid, eer en majesteit, vers 18. Hij was een koning voor wie de volken, de natieën en talen gesidderd en gebeefd hebben. Hij heeft gedood wie hij wilde en hij liet een leven wie hij wilde. Een groot koning is die geweest, die Nebukadnezar. Maar weet u wel wie hem die macht gegeven heeft? Weet u wel waarom uw grootvader zo'n machtig koning is geweest? En dan zegt Daniël: de Allerhoogste God, vers 18, de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar dat koningschap gegeven. De Allerhoogste God heeft dat gegeven. Dus God is koning. Nebukadnezar niet. God is uiteindelijk de koning die regeert, die alles in zijn handen heeft. En dat mag ook ons, om zo te zeggen, weer bemoedigen. God is degene die zelfs de heidense koningen de macht in handen geeft. Niemand heeft macht van zichzelf. Niemand regeert op deze wereld uit zichzelf. God staat erboven. Je ziet het hier in dit vers. Wat Daniël zegt, dat is vandaag ook gelukkig nog werkelijkheid. De Allerhoogste God, hij staat erboven. Hij regeert. En vervolgens laat hij uit het leven van Nebukadnezar iets anders zien. En dat is wat we in hoofdstuk 4 ook gelezen hebben, met elkaar overdacht hebben. En dat is dat hoogmoed voor de val komt. Nebukadnezar die dacht dat hij een geweldige koning was. Hij was het ook. En hij wist dat hij aan de Heere zich moest onderwerpen. Dat wilde hij niet. En toen, we hebben het nu genoeg met elkaar overdacht. Toen is hij uit de mensenwereld verstoten en is hij geworden als een dier, althans voor een bepaalde periode in zijn leven. Hoogmoed komt voor de val. Dat laat ook Daniël hier nog eens een keer aan Belsazar weten. En dan komt in vers 22, om zo te zeggen, de persoonlijke aanspraak en de persoonlijke toepassing. En wat lezen we in vers 22? Wat u Belsazar zijn zoon betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. U wist wat er allemaal gebeurd is. U wist hoezeer of God uw vader, uw grootvader vernederd heeft. U wist dat God God is. Maar u hebt uw hart niet vernederd. Wat een aanklacht. Maar ik zeg er meteen weer bij, wat een moed om dit zo te zeggen. Want ja, dit had hem zijn leven kunnen kosten. Belsazar had meteen ook kunnen zeggen tegen zijn soldaten van weg met die Daniel. Maar hij zegt het toch zoals het is. U hebt, hoewel u dit alles wist, uzelf niet vernederd. Moet je eens indenken. De weg geweten en niet bewandeld. Belsazar wist wat de weg was, maar bewandel de weg niet. Moeten we niet zeggen dat dat vandaag de dag ook mogelijk is? Die aangrijpende werkelijkheid. Dat je de weg weet. En dat je toch die weg niet bewandelt. Die aangrijpende werkelijkheid. Dat je weet dat je zo niet kunt blijven leven zoals je leeft. En toch dat je blijft doorgaan. En dat je niet tot de Heere wendt en dat je niet tot bekering wilt komen. Wat aangrijpend. Ook vandaag, als we wel de weg weten en als we toch ons blijven verharden tegenover de Heere, de Almachtige God. Ik hoop dat dat niet van ons zal gelden. Belsazar. Hij heeft zich niet vernederd voor het aangezicht van God. Integendeel, hij heeft, om zo te zeggen, God van zich afgeduwd. Hij heeft God onteerd. Hij heeft God op het hart getrapt. Want toen hij de opdracht gaf om al die zilveren en al die gouden bekers, om die ook uit de voorraadkamers te halen, om daaruit te gaan drinken, toen heeft hij daarin heel nadrukkelijk, om zo te zeggen, de God van Israël heeft hij willen treffen en willen beledigen. Dat is de achtergrond geweest van dat drinken uit die bekers. Een moedwillige belediging van de Almachtige God. En nou komt Daniël dan ook uiteindelijk aan het einde van vers 23 tot de hoofdaanklacht. U hebt de God in wiens hand uw adem is en aan wie al uw paden toebehoren niet verheerlijkt. Moet je zin denken. U hebt God de Almachtige die de adem van u in zijn handen heeft niet verheerlijkt. U wist wie God is. U kunt niet zeggen, ja, maar ik wist niet wie God is. U hebt het gezien in het leven van uw vader, grootvader Nebukadnezar. En u bent toch gewoon doorgegaan. En u hebt zich tegen hem verzet. U hebt hem zelfs onteerd. Kijk eens wat hier allemaal in die zaal gebeurt. U hebt de levende God op het hart getrapt. U hebt de God in wiens hand uw adem is en aan wie al uw paden toebehoren niet verheerlijkt. Dat is de grote aanklacht. Dat is waar Daniël hem op wijst. Als je zegt, hoe komt dat handschrift aan de muur er nou? Wat heeft God nou tegen op deze Belsazar en op de mensen? Ze hebben God niet verheerlijkt. Dat zal straks ook de aanklacht zijn tegen alle mensen uit Babel als de dag der dagen is aangebroken. Als de Heer Jezus is teruggekomen. En als het oordeel er is. Wat zal de aanklacht zijn? Dan zal de aanklacht zijn, u heeft de levende God niet verheerlijkt. U bent op deze aarde geweest. En u hebt hem eigenlijk moeten dienen. maar u hebt niet beantwoord aan het doel wat u eigenlijk op deze aarde had. En dan zullen er vele mensen zijn die hun ogen moeten neerslaan. Dan zullen er vele mensen op dat moment zijn die moeten zeggen, ach, ik had het wel geweten. Ik wist het ook wel, want mijn vader en mijn moeder, mijn grootvader en mijn grootmoeder hebben me de weg gewezen naar de Heere en naar zijn dienst. Maar ik wilde de weg niet gaan. Ik heb God niet verheerlijkt. En daarom moet ik nu in het oordeel vallen, rechtvaardig. In het oordeel dat God over mij velt. Daniël staat voor Belsazar. De aanklacht is geformuleerd. En dan gaat hij over tot de verklaring van het handschrift. Niemand kan de woorden lezen. Daniël wel. En Daniël zegt, er staan vier woorden. Mene. En dan nog eens een keer. Mene. Te keel. Oefarzin. Vier woorden. En Daniël zegt, zal ik u en jullie de uitleg van die woorden geven? Nou, koning. Mene. Dat betekent, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en heeft er nou een eind aan gemaakt. God die u vertrapt, heeft nu een einde gemaakt aan uw koningschap. Hij is koning en hij regeert. Dat andere woord, tekeel, dat betekent God heeft uw daden gewogen. Hij heeft alles wat u aan het doen bent in de weegschaal gelegd. En hij heeft alles te licht bevonden. Het beantwoordt niet aan zijn doel. U hebt hem niet verheerlijkt. En oefarzin, dat is een vervoeging van het woord peres. Peres betekent verdeling. Uw koninkrijk is verdeeld. En u zult het aan de Mede en de Perzen moeten overgeven. Het is afgelopen met uw heerlijkheid. Uw koningschap is ten einde gekomen. Het is voorbij. Het is nu nog 12:01. Maar binnen de kortste keren zal het koningschap van u worden afgenomen. En dat is gebeurd. Ik heb al gezegd vanmorgen dat de vijanden voor de deur staan. En we lezen in vers 30 dat de koning even later ook door de Galdeeën is gedood. Hè? Dus wat dat betreft, het is ook uitgekomen. Het is allemaal van hem weggenomen. Maar wat een verschrikkelijk oordeel heeft God geveld over deze koning Belsazar. Die beter wist, maar zich niet aan God wilde onderwerpen. Ja, wat erger is, die God op het hart trapte. Die God verachtte. Nou kan het heel goed zijn dat we vanmorgen, of vanmiddag bedoel ik natuurlijk, dat we vanmiddag bij onszelf zeggen van ja, maar als dat nou eens mijn leven zou gelden. Als dat nou eens zo zou zijn dat de Heere naar mijn leven zou kijken en dan ook het oordeel over mijn leven zou vellen, wat zou er dan van terecht moeten komen? Die koning heeft God niet verheerlijkt. Maar als ik nou heel eerlijk ben, dat heb ik ook niet altijd gedaan. Of misschien dat we zeggen, dat heb ik eigenlijk nog nooit in mijn leven gedaan. Ik heb toch eigenlijk mezelf veel meer in het middelpunt gezet en mijn eigen wil gevolgd. En zeker ook als je de Heere hebt leren kennen in je leven. Ook dan zeg je, ik ben niet iemand die daarin volmaakt geworden is. Die altijd de Heere verheerlijkt. Als God nou eens naar mijn leven kijkt, zoals hij keek naar het leven van deze koning Belsazar. Ja, dan wordt het misschien best heel erg benauwd in ons leven. Het zou best eens kunnen zijn dat dat vanmiddag onze reactie is. Hè? Weet u, gemeente, weet jij, Uiteindelijk is er maar één geweest die in alles God verheerlijkt heeft. En inderdaad bedoel ik zijn eigen zoon. De Heere Jezus Christus, hij is de enige die in alles zijn Vader verheerlijkt heeft. In zijn doen en in zijn laten, in zijn spreken, in zijn gedachten. In alles heeft hij de Vader verheerlijkt. Dat zegt hij zelf ook in Johannes 17. Ja, wat wil je daarmee zeggen? Wat ik daarmee wil zeggen, gemeente, is dit. Als we onszelf plaatsen voor de spiegel van de Heere. En als we dan, als het ware, ons op die lijn zetten van die koning Belshazzar en zeggen, ja, wij zijn ook mensen die de Heere niet in alles verheerlijkt hebben. Dan mogen we daarmee, met al dat wat niet goed is in ons leven, onze toevlucht nemen tot die Zoon van God, de Heere Jezus Christus. Hij heeft God volkomen verheerlijkt in alles. En als wij met onze zonden en onze gebreken tot hem komen en zeggen, Heere, wilt u het verzoenen, wilt u het vergeven, dan doet hij dat. En zo mogen wij, hoewel ook wij mensen zijn die niet vrij uitgaan, zo mogen we toch in deze Zoon van God, de Heere Jezus, alles zoeken en alles vinden wat we nodig hebben om voor God te kunnen bestaan. We kunnen in onszelf voor God niet bestaan. Als je blijft leven zoals je zelf van nature leeft en er verandert niets en je komt niet tot Christus, dan zal je, om zo te zeggen, straks het oordeel van God je leven zo treffen als het Belshazzar getroffen heeft. Dan is het voor altijd te licht bevonden. Dan wordt alles van je afgenomen. Maar als je al die zonden en gebreken aan de voeten hebt gebracht van de Zoon van God, de Heere Jezus Christus, dan wordt je alles geschonken. Dan wordt genade je deel. Dan wordt eeuwige heerlijkheid je straks geschonken. Ik heb vanmorgen gezegd, tegenover de feestzaal van Babel heb je de feestzaal van het Koninkrijk van God. En die feestzaal van het Koninkrijk van God, die ga je binnen als arme en ellendige in jezelf. Maar je gaat hem dan wel binnen. En dan wordt daar binnen werkelijk waar ook dat purper om je schouders gelegd. De gouden keten van de heerlijkheid Gods wordt je omgedaan. En straks word je verheerlijkt tot in alle eeuwigheid toe. Het feest van het Koninkrijk Gods, dat is het feest van de genade en de heerlijkheid van God. En die wordt ons geschonken in hem. Die wordt ons geschonken door hem. Die wordt ons geschonken nu in principe en dan straks volmaakt. En dat geeft vrede in je hart. En dat geeft ook een stuk vreugde in je ziel. Dat is, om zo te zeggen, het ware leven. En als je dat ware leven, die ware vreugde, die ware vrede nu ervaart, dan ben je meteen ook bedorven voor het feest van Babel. Want dan kun je daar niet meer zijn. Ik heb vanmorgen gezegd, als je werkelijk de Heere vreest, dan kun je op de feesten van Babel niet meer zijn. Dan is er van binnenuit iets dat je zegt, daar hoor ik niet, daar voel ik me niet meer thuis, dat is leeg, daar heb ik geen aansluiting meer bij. Van binnenuit, en dat doet de Geest van God. En hoe krijg ik die Geest van God? Als ik tot Christus de toevlucht neem. Als ik tot de Heere ga en zei, ik ben ook een mens die u niet verheerlijkt hebt. Dan krijg ik dat alles van hem. Dan word ik, om zo te zeggen, bedorven voor het feest van Babel. En dan word ik een feestganger binnen het Koninkrijk van God. Wat zou nou het meest begeerlijke zijn? om feestganger te zijn op de feesten van Babel, waar het feest straks verstomt, waar de muziek ophoudt en waar de eeuwige nacht over de feestzaal neerdaalt. Of om nou in te gaan als een arme in jezelf, in die grote feestzaal van de genade van Christus en de vreugde ervaren die Hij schenkt. Wat zou nou, om zo te zeggen, beter en heerlijker zijn voor ons? Nou, de vraag stellen is natuurlijk beantwoorden. En ik hoop vandaag dat we dat ook weer hebben mogen zien. Dat het ons gesterkt heeft, gemeente, in die vaste overtuiging. De ware vreugde is alleen in Hem. En in Hem is ook de ware toekomst. En als we vandaag tot de conclusie moesten komen, het zij dat we ouder zijn of dat we jonger zijn, maar ik ben nog een feestganger in de zalen van Babel, dan zou ik zeggen, ga er toch alsjeblieft uit. Nu het nog kan. Nu het feest van het koninkrijk nog gaande is en de koning ons nog nodigt. En de koning ons nog die vrede en die vreugde wil schenken die tot in eeuwigheid duurt. Waar kies je voor? De vreugde van Babel of de vreugde van Christus? Laat het voor ons geen vraag meer zijn. Amen. Laten we samen danken en bidden. Zo gaf u het ons, Heere, vandaag om als gemeente ons te buigen over de boodschap van Daniël 5. De feestzaal van Babel. En ook de indringende zaken die daar gebeurden. Hoe of u, o Heere, daar ook uw majesteit toonde. En dat handschrift op de muur verscheen, het feest verstomde. Hoe of Daniël daar ook zijn taak als dienaar van u mocht vervullen. En niet alleen een verklaring gaf, maar ook de oproep tot ommekeer. Heren, wat een geschiedenis waarin ook zoveel onderwijs ligt voor ons allen. Tegenover de feestzaal van Babel staat toch die feestzaal van de bruiloft van het Lam. Daar staat toch de feestzaal tegenover van het koninkrijk van u, o Heere Jezus Christus, waarbinnen die vreugde wordt gegeven, die nimmer meer vergaat. Die ware vreugde en die ware vrede, Heere, geef dat we het ook mogen kennen in ons leven. Wilt u geven, Heere, dat we zo vandaag onderwijs mochten ontvangen vanuit uw woord en door uw geest geleid. We dragen elkaar van harte aan u op voor de week die voor ons ligt. Wilt u ons allen weer nabij en goed zijn? Als we geroepen zijn om ons werk te doen, wil ons daarvoor de kracht geven. Als we niet meer aan het werk zijn, wilt u ons dan ook alles schenken wat we nodig hebben. En als we op zoek zijn naar werk, als er rondom het werk zoveel zorgen en problemen zijn, ook dan dragen we elkaar van harte aan u op. Wil ons dan ook leiden, ondersteunen en sterken. Heren, we weten ons diep afhankelijk van uw zegen en uw zorg, ook in de week die voor ons ligt. Wil die zegen en die zorg aan ons blijven geven. Niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van de verdiensten van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Alles uit hem, niets uit ons. Heren, en zo danken we u voor het goede wat u ons gaf. Wilt u ons alles vergeven wat niet was naar uw heilige wil. En blijf ons aanzien, Heren, in uw genade. In Christus alleen, om zijnentwil. Amen. Psalm 68, 1 en 2. Die twee versen die verwoorden precies waar het vandaag om ging in Daniël 5. Hè? Over het feest van Babel, dat is vers 1. Maar ook het feest van het koninkrijk van God, en dat is vers 2. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.